Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten, luisteraars thuis. Allemaal van harte welkom in deze eredienst. Namens de kerkraad heb ik een aantal mededelingen voor u. Er wordt aandacht gevraagd voor het volgende. Volgende week zondag 3 april zal er speciale aandacht zijn voor onze zusterkerken in Japan. De collecte zal dan ook voor Japan bestemd zijn. We rekenen op een grote bijdrage aan giften voor onze getroffen zusterkerken. Deze collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen. Vanwege de ziekte van dominee De Haan gaan zijn catechisaties van aanstaande dinsdag niet door. De eerste collecte deze dienst is bestemd voor de zending, de Oekraïne-commissie. De tweede collecte is bestemd voor Villa Klarendal. Volgende week zondagmorgen gaat voor dominee Hutten in de morgendienst. En dit in tegenstelling tot wat op de onder de koepel vermeld staat. In deze middagdienst gaat voor onze broeder Jan Luursema. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Goedemiddag, broeders, zusters, mensen die thuis of ergens anders via internet mogelijk meeluisteren. Jullie hebben gehoord dat onze predikant Jan De Haan ziek was. Dus ik kreeg een mailtje met het verzoek of ik vanmiddag een leesdienst kon verzorgen. Met dit mooie weer gaan we met z'n allen binnen zitten. Maar ik heb een mooie preek opgezocht. Een preek van de favoriete predikant waar ik eigenlijk bijna altijd een preek van lees. Dat is Wim de Groot van de gereformeerde kerk van Nieuwekerk aan de IJssel. Het is een preek die gaat over Rechters 14 en 15, het verhaal van Simson. Het thema waar het over gaat is God ziet het hele plaatje. God ziet het hele plaatje. Vanochtend hebben wij met elkaar van gedachten gewisseld over aan tafel bij Jezus en over het ingaan van het koninkrijk. En vanmiddag ga ik wat vertellen over hoe God het hele plaatje ziet. Wij starten straks deze dienst met een verontmoediging met het zingen van gezang 171. Wees stil voor het aangezicht van God. Daarna doe ik het votum en de zegengroet. En daarna zingen we gezang 142, de versen 1 en 2. Laten we de dienst samen staande beginnen.
Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Graag wil ik voorgaan in gebed. Vader, dank u wel dat wij hier mogen samenkomen. Dat wij ook samen mogen zijn. En dat wij ook mensen hebben die via internet en de radio mee mogen luisteren. Radio via internet. Vader, het is geweldig dat we zo samen kunnen zijn. Er is een verlangen in ons hart om u te mogen ontmoeten en ook om u samen te aanbidden, om samen met u te zijn, om mee te spelen, mee te werken in de droom die we ook vanochtend hier in dit gebouw met elkaar konden horen. Dank u wel dat uw vaderhart naar ons uitgaat en dat uw liefde ons leven mag vervullen. Wij bidden dat we iets mogen leren, zodat we in ons leven, zodat we dat kunnen toepassen in ons leven en dat we daar ook steeds meer mogen gaan begrijpen wie u bent en wat u voor ons gedaan heeft. Vader, we vinden het niet altijd even gemakkelijk in ons leven, maar we danken u dat u er altijd weer bent, dat u altijd naar ons luistert en dat u ook ons leven wilt leiden. Leiden de goede kant op. Opdat we ook kracht en wijsheid van u mogen ontvangen. Dank u wel daarvoor. We bidden dat u met uw Heilige Geest hier in de Koepelkerk wilt zijn en ons wilt vullen met uw tegenwoordigheid. In de naam van Jezus, uw Zoon. Amen. Ik wil met jullie een stuk gaan lezen. Rechters 14 en 15. En ik ga eerst het eerste stuk lezen. Rechters 14. En dan gaan wij samen zingen uit Psalm 91. En daarna ga ik met u Richters 15 lezen. Het is een overbekend verhaal van Simson. Op een keer ging Simson naar Timna. Daar viel zijn oog op een Filistijns meisje. Toen hij thuis kwam, vertelde hij zijn ouders: ik heb in Timna een Filistijns meisje gezien. Ik zou willen dat u haar voor mij ten huwelijk vraagt. Maar zijn ouders zeiden: waarom zoek je een bruid bij die onbesnedene Filistijnen? Er is onder de dochters van je verwanten toch wel een vrouw voor je te vinden, of in elk geval onder de meisjes van ons eigen volk. Nee, vader, antwoordde Simson, dit meisje moet u voor mij vragen, want zij bevalt mij. Zijn ouders wisten niet dat het de Heer was die hierop aanstuurde, opdat hij aanleiding zocht om de strijd met de Filistijnen aan te gaan. De Filistijnen waren in die tijd namelijk heer en meester in Israël. Simson ging met zijn vader en moeder op weg naar Timna. In de buurt van de wijngaarden van Timna kwam opeens een leeuw brullend op hem af. Toen voer de geest van de Heer in hem en met zijn blote handen verscheurde hij de leeuw, alsof het een geitenbokje was. Maar tegen zijn vader en moeder sprak hij er met geen woord over. Hij vervolgde zijn weg en sprak met het meisje en ze beviel hem nog steeds. Niet lang daarna maakte hij de reis opnieuw, nu om haar tot vrouw te nemen. Onderweg verliet hij even bij het pad om naar de dode leeuw te kijken. En daar zag hij dat zich in het kadaver een zwerm bijen had genesteld en dat er honing in zat. Met zijn blote handen haalde hij de honing eruit en al etend liep hij terug naar zijn ouders. Hij gaf het hun er ook wat van te eten, maar hij zei er niet bij dat hij die honing uit het kadaver van een leeuw had gehaald. Zijn vader ging naar het ouderlijk huis van het meisje. Simson gaf daar een feest, want ze hoorden dat wanneer een jonge man ging trouwen. Na de kennismaking waren 30 van zijn leeftijdsgenoten uitgekozen om het feest bij te wonen. En Simson zei tegen hen: laat ik jullie een raadsel opgeven. Als jullie me binnen de 7 dagen van dit feest de oplossing vertellen, krijgen jullie alle 30 een stel onder- en bovenkleren van mij. Maar als jullie de oplossing niet kunnen vinden, krijg ik van jullie 30 stel onder- en bovenkleren. Afgesproken, antwoordden ze. Laat je raadsel mij horen. En toen zei Simson: het is sterk en het verslindt altijd. Nu biedt het een maal van zoetigheid. Na 3 dagen hadden ze de oplossing nog steeds niet gevonden. Daarom zeiden ze op de 4e dag tegen Simsons vrouw: je moet je man overhalen om ons de oplossing van het raadsel te vertellen. Anders steken we jullie huis in brand, zodat jij en je familie in de vlammen omkomen. Wat denken jullie wel? Hebben jullie ons soms uitgenodigd om ons tot de bedelstraf te brengen? Snikkend viel Simsons vrouw haar man om de hals en verweet hem: je houdt helemaal niet van mij. Het lijkt wel of je een hekel aan me hebt. Je hebt mijn stadsgenoten een raadsel opgegeven, maar mij niet eens de oplossing verteld. Die heb ik zelfs niet aan mijn eigen vader en moeder verteld, zegt Simson. Waarom zou ik dat aan jou verklappen? Maar de hele feestweek door bleef ze hem in tranen verwijten maken en op de 7e dag gaf hij tenslotte toe. Zo had ze hem met haar verwijten bestookt. Ze vertelde de oplossing van het raadsel aan haar stadsgenoten en die stelde op de 7e dag vlak voor zonsondergang aan Simson de wedervraag: wat zou er zoeter zijn dan honing en sterker dan de leeuwenkoning? Ja, zei Simson, jullie hebben met mijn vaars geploegd, anders waren jullie er nooit achter gekomen. De geest van de Heer voer in hem en hij ging naar Askelon en doodde daar 30 man. Hij nam hun kleren mee en hij gaf die aan de jonge mannen die de oplossing van het raadsel hadden gegeven. Hij was zo kwaad dat hij terugging naar het huis van zijn vader. Zijn vrouw werd aan een ander gegeven, aan degene die bij het huwelijk als getuige was opgetreden.
Thank you.
Dan ga ik verder met het lezen van Rechters 15. Niet lang daarna, in de tijd van de tarweoogst, wilde Simson zijn vrouw een bezoek brengen. Hij had een geitenbokje voor haar meegenomen. Ik wil graag mijn vrouw bezoeken in haar eigen vertrek, zei hij. Maar haar vader weigerde hem de toegang. Ik was er vast van overtuigd dat je niets meer van haar wilde weten, zei hij. Daarom heb ik haar aan een ander gegeven. Maar haar jongere zuster is nog mooier dan zij. Waarom zou je die niet nemen in haar plaats? Toen zei Simson, ik zal ze krijgen, die Filistijnen. En deze keer valt mij niets te verwijten. Hij ging weg, ving 300 vossen en legde fakkels klaar. De vossen bond hij 2 aan 2 met de staarten aan elkaar, steeds met de fakkel ertussen. Toen stak hij de fakkels aan en stuurde de vossen de korenvelden van de Filistijnen in. En zo stak hij alles in brand. Niet alleen de koren schoven en het koren dat nog op de akker stond, maar ook de wijngaarden en de olijfgaarden. De Filistijnen wilden weten wie daarvoor verantwoordelijk was. En toen ze erachter kwamen dat Simson het had gedaan, omdat zijn schoonvader hem zijn vrouw had afgenomen en haar aan een ander had gegeven, staken zij het huis van Simsons schoonvader in Timna in brand, zodat Simsons vrouw en haar vader in de vlammen omkwam. Toen zei Simson, oh, gaat het hier zo aan toe? Dan zal ik niet rusten, voor ik me gebroken heb. En hij sloeg er ongenadig op los en maakte talloze slachtoffers. Daarna trok hij zich terug onder een overhangende rots bij Etam. De Filistijnen vielen daar op Juda binnen, sloegen hun kamp op bij Lehi en begonnen zich vandaar te verspreiden. De Judeërs vroegen hun waarom ze het gebied waren binnengevallen en kregen als antwoord, we zijn gekomen om Simson gevangen te nemen. We zullen hem betaald zetten wat hij ons heeft aangedaan. Toen gingen 3000 Judeërs naar Simsons rotshol bij Etam. Hoe kun je ons dit aandoen, vroegen ze. Je wilt toch dat de Filistijnen hier de baas zijn? Maar Simson zei, ik heb hun alleen betaald gezet wat ze mij hebben aangedaan. We zijn gekomen om je gevangen te nemen, zeiden de Judeërs. We gaan je uitleveren aan de Filistijnen. Zweer me dan dat jullie me niet zullen doden, zei Simson. Nee, daar is geen sprake van, verzekerde ze hem. We binden je vast en leveren je aan hen uit, maar doden zullen we je niet. Ze boeiden hem met 2 nieuwe touwen, leidden hem uit het rotshol en brachten hem naar Lehi, waar de Filistijnen juichend op hem afstormden. Toen voer de geest van de Heer in hem. De touwen waarmee hij was gebonden leken wel vlas dat wegschroeit in het vuur. Zo makkelijk vielen ze van zijn armen en zijn polsen. En hij zag een ezelskaak liggen. Het bot was nog hard. Hij raapte het op en sloeg er 1000 man mee dood. Met een ezelskaak heb ik hun botten gekraakt. Met een ezelskaak heb ik er 1000 geraakt, riep hij uit. En hij gooide het bot weer weg. En hij noemde die plek Ramat Lehi. Hij had ondertussen erge dorst gekregen en daarom riep hij tot de Heer. Aan u, Heer, heb ik deze geweldige overwinning te danken. Moet ik nu sterven van de dorst en alsnog in handen vallen van die onbesnedenen? Toen liet God in de kom van het dal van Lehi de aarde openbarsten en er kwam water uit. En Simson dronk ervan, zodat hij weer helemaal op krachten kwam. En hij noemde die bron, die tot op de dag van vandaag bij Lehi te vinden is, Eng Hakkore. Tijdens de Filistijnse overheersing trad Simson 20 jaar lang op als rechter. Straks na de preek gaan wij zingen uit Psalm 115, versen 1, 2 en 6. Ik heb een plaatje meegenomen. En Gijs is op zoek naar het plaatje. En daar zie je het plaatje niet. Dat is ook wat. De techniek staat voor niks. Maar het komt er niet uit. Dan hebben namelijk alleen de mensen thuis die internet hebben het plaatje. En degene die de liturgie bekeken hebben. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel mensen hebben de liturgie op internet bekeken in de kerk. Kan iedereen die daarop gekeken heeft dus even zijn vinger opsteken? Nou, dat zijn er niet zoveel. Dat zijn een stuk of 10. Die mensen die namelijk op internet hebben gekeken, hebben bij de liturgie een plaatje gezien. En op dat plaatje, ja, daar zag je eigenlijk niks. Dat was een grijze massa, waarin je niet kon zien wat er was. Beetje oranje, beetje bruin, beetje zootje. En dat plaatje, dat was een onderdeel van een groter geheel. En dan was nu het idee dat er een iets groter geheel op het scherm zou komen, maar dat plaatje gaat waarschijnlijk ook niet lukken. Oh, kijk eens, dat was het eerste plaatje. Dat was dus een grijze massa. Het tweede plaatje, eens kijken of die kan komen. Die moet meer herkenning gaan oproepen. Want dat is een plaatje van de Mona Lisa, die in Parijs hangt in het museum. Vast en zeker dat er ook hier in de kerk een heel aantal mensen zijn geweest die wel eens bij de Mona Lisa hebben gekeken. In werkelijkheid is dat ook een klein plaatje. Er staan er een stuk of 100 Japanners voor. Met een beetje mazzel kun je er overheen kijken en zie je de Mona Lisa. En het plaatje wat je net eerst zag was een heel klein stukje uit de rechterkant van de Mona Lisa. Een heel klein plaatje, een rots. En als je dus heel dichtbij zit te kijken naar zo'n Mona Lisa van een heel klein stukje, en je met de neus er bovenop gaat staan, dan zie je eigenlijk alleen maar strepen. Want aan dat eerste plaatje wat nou weer op het scherm staat, daar zie je eigenlijk helemaal niks. Wat moet je ermee? Moet je nou op een afstand gaan staan en gaan kijken? Dan wordt het misschien heel erg iets moois. Ja, wat zal het zijn? Vanmiddag gaat de preek, is het thema over God ziet het hele plaatje. En dat is eigenlijk ook de reden waarom we een stuk uit Rechteren 15, 14 en 15 samen hebben gelezen. Mijn broeder en mijn zuster, als we naar een ander kijken, of soms ook naar ons eigen leven, dan staan we er te dicht op. Dan vergroot je ieder detail in je leven, een zonde, ben je helemaal opgefocust, of een ziekte, als je ziek bent, een momentopname. En dan probeer je daar wel eens conclusies uit te trekken. Of soms zelfs een oordeel over te vormen. Wat overkomt mij? Maar het kan soms best eens goed zijn om wat afstand te nemen. Om het grotere geheel eens te gaan bekijken. Vaak doen we dat wel. Doen we dat op hoogtijdagen. Dan kijken we eens even om ons heen. En dan zien we grotere lijnen. En dan zie je bijvoorbeeld dat God er al die tijd best bij is geweest. En ook dat God voor je zorgde. Ook al zag je dat op sommige momenten helemaal niet. Zo kunnen we vanmiddag ook eens naar Simson kijken. Vandaar dat we die twee hoofdstukken hebben gelezen. Ik wil samen met jullie eens wat lijnen gaan trekken. Wat een toekomst had Simson. Hij had gehoord dat hij de bevrijder zou zijn. En hij had gehoord dat hij zijn leven zou toewijden aan God. Als een Nazirener. Helemaal voorgesorteerd om een voorbeeld te zijn voor Israël. Maar het blijkt toch heel anders te gaan. Simson volgt niet zijn heer, maar zijn eigen hart. Als je Simson de lijnen laat uitzetten, tja, wat is er dan van terecht gekomen? Wat opvallend is in deze hoofdstukken van de rechters, het volk lijkt er helemaal niet mee te zitten dat ze overheerst worden. Er komt helemaal geen gebed naar God om bevrijding. Geen bekering tot de Heer van de hemel en de aarde. Nee, ze vinden het eigenlijk wel goed zo. De Filistijnen zijn zo slecht toch niet? Ze brengen mooie andere dingen, andere godsdiensten, waar je ook best wat mee kunt doen. En de Filistijnen zijn ook een gezetteld volk. Dus ze hebben een hele cultuur opgebouwd in de stad Timna. Vandaag zul je zeggen, ze beheersen het dagelijks leven. De Filistijnen zijn toonaangevend in de mode, in de architectuur, in films en theater. En eigenlijk lijkt het wel alsof de Joden net komen kijken. De Filistijnen wonen er al eeuwen. Dus de Joden keken als het ware tegen de Filistijnen op. Ze vonden het wel prima. Laten we maar met ze aanpappen. Wie weet worden we één volk. En we kunnen toch heel veel van ze leren. En Simson, het verhaal wat wij vanmiddag lagen, die lijkt daar ook in mee te gaan. Als hij een meisje zoekt, moet hij niets hebben van de Joodse boerenmeisjes. Nee, een Filistijnse schone uit de stad Timna. Waarom? Vragen zijn ouders zich zo af. Waarom dan? Dat is toch niet wat de Heer van je wil? Maar Simson zegt, ze ziet er gewoon lekker uit en ik wil haar. Punt uit. Totaal niet gericht op zijn roeping. Helemaal voor zichzelf. Althans, als je er dichtbij staat en je kijkt ernaar, zo lijkt het. En misschien denkt Simson ook wel dat hem niets kan overkomen. Hij is toch door God geroepen en uitgekozen? Hij kan dat toch best aan? Ik sta sterk. God heeft al voor de geboorte mij bestemd voor een hele bijzondere taak. Dat is de Heer en die is met me. Maak je toch niet druk, dat komt wel goed. Nonchalant omgaan met Gods roeping. Kiezen voor jezelf. En zo gaat het door. Hij komt op voor zijn recht. Het recht voor de sterkste. Hij slaat er regelmatig op los. En langzaam maar zeker escaleert het helemaal. Eerst een leeuw dood, dan 30 Filistijnen dood, de hele oost vernielen en vervolgens is er oorlog. De Filistijnen trekken Juda binnen en uiteindelijk slaat Simson 1000 man met een ezelskaak dood. Wat zijn dat nou voor details? Wat moet je daar nou mee? Nou, de schrijver helpt ons. Want hij zegt elke keer als Simson zo tekeer gaat, voordat hij dat doet, toen voer de geest van de Heer in hem. Dat zie je bij het doden van de leeuw, bij het killen van de 30 man voor hun kleding, en ook als het gaat over de 1000 mensen die doodgeslagen wordt, blijkbaar wil God het zo, want de geest God voer in Jezus. Maar Simson wordt natuurlijk wel gebruikt door God. Het is eigenlijk best wel een heel lastig stukje in dit hoofdstuk. Dat begint eigenlijk ook al om het te begrijpen in hoofdstuk 14 vers 4. Zijn ouders wisten niet dat het de Heer was die hierop aanstuurde, opdat hij een aanleiding zocht om de strijd met de Filistijnen in te gaan. Ja, daar begrijp ik niks van. Simson maakte toch gewoon foute keuzes in wat hij deed. En dan staat hier dat God het zo geleid heeft bij Simson, vreemd. Als ik eens even terugga naar hoofdstuk 13, vers 18. Maar de engel van de Heer antwoordde, waarom vraagt u naar mijn naam? Die is voor u toch te wonderbaarlijk. Dat stukje wonderbaarlijk. God is blijkbaar ook in deze situatie, die voor ons heel wonderbaarlijk zijn. En hij gebruikt het om te zorgen dat het probleem duidelijk wordt waar het over gaat. Dat de ware aard van de Filistijnen naar buiten komt, dat wordt op deze manier zichtbaar. In Romeinen 8, vers 28 en 29 staan een stukje. En wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemens geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Alle dingen hebben zo een plekje in Gods grotere geheel gekregen. Ze passen daarmee in het plaatje, hoewel als je er dichtbij staat, je helemaal niet ziet hoe dat nou in Gods plaatje past. Gods geest leidt het zo, en dat straks het volk van Israël bevrijd kan worden. En is het ook niet zo dat we nodig zo'n God nodig hebben? Ik heb een God nodig die kan omgaan met de puinhopen van ons leven. als ik er weer een zootje van maak. En zelfs in die tijd van Simson, als het hele volk er een warboel van maakt. We hebben een God nodig, die niet bij de pakken neerzit, die ook niet op een afstand blijft staan om te kijken hoe we het zelf oplossen, maar een God die in de wereld komt, in mijn wereld, met de voeten in de modder. En dan ook een verlossing bewerkt. En God die doet dat, en dat zien we als we naar de grote lijnen kijken van dit verhaal, door gebruikmaking van die hele bende. Zo groot is God. Allerlei puinhopen die Simson hier ook maken, die maakt door foute keuzes en door onnadenkende uitgeleiders. Door zondige beslissingen en eigenwijze wegen. God gebruikt het allemaal. Hij laat het allemaal bijdragen aan het goede. En ook dat het past in het plaatje. En onze God, die houdt het overzicht. En daar hebben we natuurlijk ook een mooie verwijzing naar vanochtend, toen we hebben gesproken over het binnengaan in het koninkrijk. God heeft het overzicht wat wij doen. Wij hoeven gelukkig niet allemaal zelf het totale plaatje hebben. Wij mogen gewoon in de wereld staan en wij kunnen een bijdrage leveren. God geeft ons die inzichten. En God geeft Simson dan ook precies wat nodig is. De geest van God geeft een enorme lichamelijke kracht aan Simson. Dat is niet een van de vruchten van de geest. Als ik naar Galaten 5 vers 22 kijk. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nou, als je daarnaar kijkt, dan lijkt het zelfs een tegenspraak. Maar het is wel precies wat Simson nodig heeft als die leeuw op hem afkomt. Of als hij ruzie heeft met de Filistijnen. Simson krijgt wat nodig is op het juiste moment. En dus, als we naar die grote lijnen kijken, kunnen we zien dat God aan het roer staat. En als je kijkt naar details, dan zou je er best wel aan kunnen twijfelen. Als je naar de details van dit verhaal kijkt, dan is het een vrij ronzig verhaal. En zo staan er in de Bijbel nog veel meer. Maar als je op een afstand zit te kijken en het grote geheel ziet, dan blijkt het toch iedere keer weer te passen. Omdat God die houdt het overzicht. En hij gebruikt alles. Ook het leven van Simson. En waarvoor gebruikt dan God dit in dit verhaal? Nou, ik denk om het volk van God wakker te schudden. In hoofdstuk 13 vers 5 zegt de engel dat Simson een begin zal maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen. Ik heb me zitten afvragen bij dit hoofdstuk, wat zou daar nou mee bedoeld zijn? Een begin? 10%? 10% van de Filistijnen opbrengen, is dat het begin? Of een klein stukje land veroveren, is dat het begin? Waarbij het nadenken daarover kwam onze predikant Wim de Groot erachter dat het dieper zat. Het volk was namelijk in de greep van de Filistijnen. Dat zit er niet in de onderdrukking. Het feit dat ze onderdrukt worden, daar zit het niet in. Het zit er veel meer in dat ze zich erbij neer hebben gelegd. Ze vinden het eigenlijk wel goed. Ze hebben er helemaal niet zoveel last van. De Filistijnen worden eigenlijk helemaal niet meer gezien als vijanden, maar als bondgenoten, als redders. Dat is net als de mensen over Hitler zeggen. Nou, het was best een goed man. Hij heeft heel veel snelwegen aangelegd. Dat hebben we toch mooi aan hem te danken. Die Filistijnen, die vallen wel mee. Ze hebben mooie dochters. Ze brengen best veel goeds. De Joden zijn blind geworden voor het feit dat ze feitelijk gezien onvrij zijn. En dat God ook naar de zijlijn is verdwenen. Ze vinden het wel prima. En dan zie je, ook als Simson zich een beetje gaat roeren, dan keren ze zich nog niet tegen de Filistijnen. Nee, ze nemen Simson gevangen. En ze leveren hem uit. Ze willen helemaal niet bevrijd worden. Ze willen al die onrust helemaal niet. Ze hebben gewoon aan een deurbordje opgehangen niet storen. Ze willen verder met hun gezapige leven. Het is toch lekker zo en rustig. Waar zouden we ons druk over maken? We weten tenminste wat we aan de Filistijnen hebben. Nou, en dat is waar ze van verlost moeten worden. Sinsom zelf ook. Want die gaat daar steeds weer in mee. Ook hij zoekt zijn heil bij de Filistijnen. Bij hun meisjes, in dit geval. Het begin van de bevrijding, waar we dus over gesproken hebben, is dat de mensen doorkrijgen wat er aan de hand is. God heeft in Genesis al gezegd dat er vijandschap gezet wordt tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Het leven is niet zo dat je van alle walletjes maar kunt mee eten. Jezus zegt dat ook in de bergrede. Hij zegt dat je niet God kunt dienen en je geld. Als je geen keuze maakt en lekker meegaat met de wereld. Als je zonder na te denken alles maar goed vindt en argeloos denkt dat niet zo'n kwaad bent, niet zo kwaad kan, ja, dan zit God met een groot probleem. Het begin van de verlossing, waar dus over gesproken wordt, is dat Gods kinderen doorkrijgen hoe het zit. Dat ze daar door mee te doen met alles om ons heen. Dat ze daardoor het zicht op God kwijtraken. God wordt een onderdeel van je leven in plaats van de basis. En dat is wat gebeurd is in de tijd van Simson. En dat is ook het rotte. Het volk wil helemaal niet wakker geschud worden. Nou, dat lijkt mij wel herkenbaar. Je neemt snel genoegen met het leven dat je nu leidt. En als er dan iemand radicaal opstaat en een beetje aan de boom schudt, dan wil je daar het liefste niets van weten. Want je was zo lekker in dromenland. En dat was een andere droom dan waar vanochtend over gesproken werd. Zo is het ook in de tijd van Jezus. En zo is het ook vandaag. Een radicaal boek leg je misschien het liefste weg. En als je gespiegeld wordt, kijk je het liefst de andere kant op. Simson is voor zijn volksgenoten soms irritant. Maar juist zo wil God hem gebruiken. Want het kost nog wel wat tijd om Gods volk wakker te schudden. En dat is het laatste waar we in deze preek over nadenken. En dat kost soms best veel strijd. Voordat God je ogen open heeft, als je in de dromenland zit, dat duurt even. En als we dan naar het grote plaatje gaan kijken, dan duurt het tot Samuel, Saul en David steeds verder, voordat de verlossing meer definitief wordt. Hier, bij Simson, wordt dus een begin gemaakt. Het beeld van de Filistijnen gaat worden bijgesteld. Maar het kost wat tijd. Dat komt omdat je hart, want daar vindt die strijd plaats, een moeilijk te veranderen plek is. Maar daar moet het gebeuren in de tijd van Simson. En dat is nu nog steeds. Je moet doorkrijgen dat je God nodig hebt in je eigen leven. Dat Hij ook het belangrijkste is, ook in jouw leven. Dat Hij in jouw leven de eerste wil zijn, omdat het gewoon niet anders kan. En je ziet aan Simson hoeveel strijd het kost. Want als hij 1000 man heeft verslagen, dan brandt hij en dan pocht hij. Dan is hij vol van zichzelf. Hij zou toch beter moeten weten, deze Nazarener. En God moet hem door zijn dorst leren dat hij van God afhankelijk is. Want daarvoor dacht hij dat hij het zelf kon. En zo heeft God met iedereen wat te stellen. Hoeveel strijd het kost om jouw hart te veroveren, om jouw liefde te winnen, dat zie je bij Simson, maar nog meer bij Jezus. In Simsons leven is heel veel dat lijkt op dat van Jezus. Ook Jezus kwam het volk wakker schudden. Ook hij werd uiteindelijk uitgekotst door zijn eigen mensen. En dan kan in de geboorte en leven van Simson wel lijken op onze heiland, maar ja, Jezus Christus is natuurlijk veel groter, grootser dan hij. Want ook Simson heeft Jezus nodig in zijn leven. Want hij is ook nog heel vaak zo zondig. Maar in Jezus' leven zie je werkelijk hoeveel strijd het kost. ook om jouw hart te winnen. God moest zelf mens worden. Eén van ons. Met alle pijn en verdriet. Jezus, die moest zo diep gaan, zo heftig lijden, zo enorm afzien, van zichzelf afzien. En hij deed dat voor ons allemaal. Hij heeft heel veel voor ons over. En als Jezus jou, mij, ons wakker schudt, dan vraagt hij om keuzes te maken. Wees dan radicaal. Leef voor je Heer in alles. Want hij is degene die zicht heeft op dat grote plaatje. Hij is in staat om veel verwarrende details uit je eigen leven een plek te geven in die grote lijnen. Lijnen die wij soms zelf in ons eigen leven niet zien. Maar die zitten dan in zijn grote lijn. En dan kan ons leven dienstbaar zijn aan Jezus. En het kan ook dienstbaar zijn aan iets groots. En dan komen we ook weer bij de preek van vanochtend, dat we daar een bijdrage aan mogen leveren. Ook in de samenleving om ons heen. Dan komt zijn rijk ook bij jouw bijdrage een stapje verder. En is daarmee, ondanks alles wat in je leven gebeurt, je leven niet voor niets. Amen.
Thank you.
Laten wij nu ons geloof gaan belijden in God, onze Vader, schepper van de hemel en aarde. En laten we dat gaan doen met wisselzang. De wisselingen die komen ongetwijfeld op het scherm te staan. En laten we daar ook bij gaan staan. Jullie voorgaan in gebed. Onze God en Vader in de hemel, u bent een geweldige God. Vader, wij danken u wat u gedaan heeft. U heeft een wereld gemaakt, een wereld die zo groot is dat wij het totale plaatje niet eens kunnen overzien, dat wij naar delen mogen kijken. U heeft een wereld gemaakt waarin wij als mensen mogen leven. U heeft ons zelfstandig gemaakt. U heeft het mogelijk gemaakt om keuzes te maken. We mogen leven. Wij mogen leven hier in Arnhem en omgeving. We mogen leven met elkaar. U heeft ons aan elkaar gegeven, Vader. Dank u wel. Dank u wel dat we hier ook vanmiddag zo samen met elkaar mogen zijn, dat we als gemeenschap ook hier in Arnhem en omgeving mogen leven en dat we ook graag wat laten zien aan de omgeving wie u bent. Vader, in dat omgaan met elkaar doen wij veel zaken niet goed. Wij denken soms te veel aan onszelf of aan het verkeerde. Vader, wij vragen u om vergeving. Vergeving voor al die dingen die we verkeerd doen. Ieder van ons, ook als gemeenschap en ook als mensen hier op de aarde. En omdat we zoveel dingen verkeerd doen, gaat er ook zoveel mis. Ontstaan er vervelende verhoudingen tussen mensen? Of gaat het soms gewoon echt helemaal mis met de natuur? U heeft de schepping zo mooi gemaakt en wij maken er soms zo'n puinhoop van. We vragen om vergeving. Vergeving wat we daarin gedaan hebben. Ook als we een puinhoop van ons leven maken. Wilt u dat vergeven? Vader, als we naar buiten kijken en het zonnetje schijnt, kunnen we genieten. We danken u daarvoor. We danken u voor alles wat u geeft. We danken u dat wij ook een klein deeltje uit het grotere plaatje mogen invullen. Soms begrijpen wij dat niet allemaal, maar wij danken u dat we dat mogen zijn. Dat we een onderdeel mogen zijn van het grote schilderij, Vader. Dat u ook ons gebruikt en we willen graag ons openstellen om ons te laten gebruiken door u. Vader, als we in de wereld kijken, dan zien we ook soms veel ellende. We zien oorlog. We zien onrust. Als we in de Arabische wereld kijken, weten we niet wat daar gebeurt. Er zijn mensen die weggejaagd worden. Andere mensen die komen. Soms weten we niet wat we ervan moeten vinden. Soms weten we ook dat mensen u niet kennen. En er zijn mensen die dat daar ook gaan vertellen, wie u bent. We bidden u voor dat werk wat daarin gedaan wordt. Kunt u dat zegenen? Dat mensen toch wat mogen zien van de liefde van Jezus Christus, die niet uit bommen komt, maar gewoon van u. Kunt u de mensen zegenen die dat proberen te vertellen, ook veraf. Mensen die collecteren straks voor de Oekraïne, en we hebben ook in de projecten kunnen zien wat daar gedaan is, dat daar ook op steeds meer plaatsen uw woord verkondigd kan worden. We danken u daarvoor en we bidden voor dat werk wat daar gedaan wordt. We bidden ook voor het werk om over u te vertellen wat in Arnhem gedaan wordt. Bij Villa Klarendal en ook vanmiddag als er in het dorp weer een bijeenkomst is, kunt u iets laten zien van uw liefde door de mensen. Kunt u dat allemaal bij ons allemaal te boven brengen, om dat te laten zien. Vader, we bidden u ook voor de jeugd in onze kerk, wilt u bij hen zijn, bij wat zij doen, dat zij ook u kunnen leren kennen, om zo een onderdeel te worden van het grotere plaatje. Vader, we bidden ook voor de jeugd die Jezus Christus niet kent, die er soms nooit over gehoord heeft. Kunt u daar toch iets laten klinken, dat we daarin mogen meespelen? Soms weten we niet hoe, maar we hebben vanmiddag kunnen zien dat het soms op manieren gaat die we zelf niet herkennen. We willen ons hart daarvoor openstellen. Wilt u uw geest in ons werken, dat we dat mogen doen, Vader? Vader, we bidden u voor de mensen die ziek zijn, die soms misschien het bed niet uit kunnen komen. Voor mensen die in het ziekenhuis zitten, of die in een verpleeghuis of verzorgingshuis worden opgevangen. Vader, wilt u bij die mensen zijn? Dat zij ook nog wat van de liefde kunnen laten zien, misschien aan het personeel, wat daar rondloopt, of andersom. We bidden u daarvoor. Vader, wat we vooral willen doen, is ons laten leiden door uw hand in ons leven. Wilt u door uw geest u verder bekendmaken wat wij mogen doen, zodat wij ons kunnen laten leiden. Ook de komende week, naar de plaats die u ons gegeven heeft. Op school, op werk, thuis, ik weet niet waar, kunt u ons leiden door uw geest, Vader, om Jezus wil. Amen. Dan is er nu collecte. De eerste collecte is bestemd voor het werk wat in de Oekraïne gedaan wordt. En de tweede collecta is voor het werk wat bij Villa Klarendal gedaan wordt. De Heere zegene uw gaven. Ons laatste lied in deze dienst is gezang 142 vers 3 en 4. En laten we daarbij gaan staan. U gaat niet alleen naar huis, ik mag u de zegen meegeven. De Heere zegen u en u behoede u. De Heere doen zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.